Wij openen vanmiddag Gods woord in de brief die Paulus schreef aan de gemeente te Rome. We lezen Romeinen 5 vanaf vers 12 tot en met 21.
Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood, en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke allen gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is desgenen die komen zou. Toch niet, gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één vele gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door de één die gezondigd heeft. Alzo is de gift, want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis. Maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft, door die enen, veel meer zullen degenen die de overvloed der genade en der gave de rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die enen, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid, tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere.
Wij lezen samen gemeente zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 3 van de Heidelbergse Catechismus. Aan de hand van deze zondag wordt Romeinen 5 het gedeelte dat we gelezen en hebben vanmiddag uitgelegd. We lezen zondag 3. Daar wordt gevraagd, heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zal, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mens? Uit de vallende ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij alle in zonde ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, ja wij, tenzij dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. U ziet in deze zondaggemeente drie verschillende vragen staan en ook drie verschillende Bijbelse onderwerpen. Vraag en antwoord 6 behandelt het Bijbelse onderwerp geschapen naar Gods beeld. Dat is nog niet zo lang geleden in de prekenserie van Genesis 1 en 2, ook hier in het midden van de gemeente uitgelegd. Vraag en antwoord 8 behandelt het Bijbelse onderwerp, dat is wedergeboorte. Dat is een onderwerp wat ook regelmatig aan de orde komt in de prediking. En dat heeft ertoe geleid dat we vanmiddag vooral stilstaan bij het Bijbelse onderwerp. Vraag en antwoord 7. Wat is nu eigenlijk de erfzonde? Hoe spreekt de schrift daarover? De keus valt vanmiddag dus over op de leer van de erfzonde. Dat is ook het thema waaronder vanmiddag Gods woord wordt verkondigd. Wat leert de Bijbel over de erfzonde? We letten allereerst op de Bijbelse leer van de erfzonde. In de tweede plaats het Bijbelse bewijs van de erfzonde. En in de derde plaats de Bijbelse troost van de leer van de erfzonde. Dus wat leert de Bijbel over de erfzonde? De bewijzen van de Bijbel voor de leer van de erfzonde en de Bijbelse troost. Want dat is te zeker, ook in zondag 3, over en voor de leer van de erfzonde. Ik zei het al, gemeente, de keuze is wel een beetje bewust gemaakt. ook, misschien mag ik het zo zeggen, gebaseerd op enige ervaring. Zeker als het gaat om de leer van de erfzonde. We merken dat bij onszelf, ik merk dat ook bij mijzelf. Je merkt dat in de gesprekken met jong en oud, dat dat toch wel een heel lastig onderwerp is. Dat strijdt tegen alles hoe wij op dit moment in het leven staan. Wij staan in een samenleving en wij zijn kinderen van deze tijd waarin het ieder voor zich is. Met een ander hebben we niet zoveel te maken of we hebben die ander nodig om ons eigen doel te kunnen bereiken. Ik formuleer het maar even kort door de bocht, maar zo steekt het vaak in elkaar. We laten ieder vrij en met rust, zolang die ander ons maar niet hindert. En wee je gebeente als die ander ons hindert. Nou, dan komt er wat los. Dat hebben we ook gemerkt in de achterliggende dagen. Als je opkomt voor de exclusiviteit van het huwelijk, dan vind je veel mensen opeens tegen je. Met wie je normaal gesproken gezellig een bakje koffie of thee kan drinken. We zijn erg op onszelf gericht, egocentrisch. En dat merk je ook, dat zit ook in onze samenleving. Mag ik het heel even aanstippen, gemeente, ook om een beetje de afstand tussen nu en Romeinen 5 open te leggen. We zijn erg op onszelf gericht. Er is niet zo lang geleden een onderzoek gepubliceerd over het Twittergebruik. En dan blijkt dat de meeste Twitterberichtjes vooral gaan over degene die het bericht verzendt. Meer dan 80% en niet over de ontvanger. Ik heb zelf geen Instagram, bewust ook niet, om rust te hebben in mijn leven. Goed velen onder ons wel, niet alleen jonge mensen, ook ouderen. De meeste berichtjes op Instagram gaan vooral over jezelf. Wat jij op dat moment meemaakt, hoe jij graag door een ander wordt gezien. En dat breekt natuurlijk helemaal los. Als die ander jou niet ziet en niet reageert, dan doet wat. Niet alleen met onze jongeren, maar ook met ouderen. Stel dat je voor jezelf een mooie foto neerzet, een mooi bericht, en niemand liked het. Dan voel je je staan. Dan heb je een probleem. Het zit in onze samenleving. Vandaar, en dat is niet mijn mening, gemeente, voordat ik dat straks terugkrijg. Die dominee die trekt het allemaal scheef. Het is nog niet eens zo kort geleden, nog niet eens zo lang geleden dat dat ook naar voren kwam, dat in onze samenleving behoorlijk veel mensen narcistische trekken gaan krijgen. En dat heeft ook te maken met de manier waarop onze samenleving steeds meer is ingericht. Jouw wereld is de wereld. En jij bent het middelpunt van die wereld. Nou, maar dan zondag 3. Erfzonde. Daar hebben we natuurlijk moeite mee. Dat is heel lang geleden. Ik ben Adam niet. Ik heb er niet gestaan. Dat heb ik trouwens met hem te maken. En wat heeft Adam met mij te maken? Misschien had ik het anders, beter gedaan. En hoe kan dat trouwens? Is God daarin ook wel eerlijk? Om iets wat een ander doet, mij persoonlijk toe te rekenen. Mij daarvoor verantwoordelijk te houden en meteen mij ook schuldig te stellen. Nou, dat ervaren wij als oneerlijk en dan druk ik het nog maar heel zachtjes uit. Onrechtvaardig. En ik zeg maar wat u denkt, we denken dan meteen God is gemeen. Zou je maar gebeuren dat je aangesproken wordt op iets wat je opa in de oorlog heeft gedaan. Of je overgrootvader. Dat ervaren wij als onrecht. Dan worden we onheus bejegend. En dan komen we op voor onszelf. En dan benadrukken we vooral onze eigen verantwoordelijkheid. En die is toch even anders dan die van iemand in uw voorgeslacht. Hoe spreekt de Bijbel over de erfzonde? Want dat doet de Bijbel op meerdere plaatsen. Ik had vanmiddag ook een ander Bijbelgedeelte kunnen kiezen. Maar om meerdere redenen heb ik gekozen voor Romeinen 5. Laten we eerst maar eens gewoon kijken, gemeente, hoe de Bijbel over de erfzonde spreekt. En in de prediking zal langzaam maar zeker ook al onze vragen en tegenwerpingen wel aan de orde komen, maar dan wel al luisterend naar het woord. In die volgorde. Luisterend naar het woord. En dan komen onze vragen aan de orde. Ik wil eerst maar even heel eenvoudig beginnen, ook voor onze jonge mens, bij een korte uitleg van de eerste versen van onze schriftlezing vanmiddag, Romeinen 5, vers 12 en 13. Wat opvalt, en ik moet daar ook vanmiddag meteen een dikke streep onder zetten, omdat dat ook de gouden draad is in de prediking, is dat Paulus opeens op een hele andere manier spreekt over de zonde. Hij stelt vanaf vers 12 de zonde voor als een persoon, als iemand die leeft, die je ontmoet, met wie je in gesprek bent, die over je heerst, die je meeneemt, die je uiteindelijk ook doodt. Dat blijkt ook uit de formulering, kijkt u maar even met me mee, gemeente, in vers 12, waar de zonde ook meteen wordt voorgesteld als een persoon die in de wereld is ingestapt. Er staat ingekomen. Paulus gebruikt daarvoor een woord wat normaal gesproken alleen voor mensen wordt gebruikt. Niet een boom komt ergens binnen, iemand, een mens, stapt een gebouw binnen. Komt de kerk binnen. Leeft, loopt, spreekt, handelt. Zo stelt Paulus hier de zonde voor. Als een persoon die binnenkomt. En hij zegt daarvan in vers 12 dat de zonde in de wereld is gekomen. En als ik verder lees in dit gedeelte, langzaam maar zeker wordt dan ook duidelijk wat moment Paulus voor ogen heeft. Dat is niet zomaar ergens in de loop van de geschiedenis. Maar met de zonde van Adam kwam de zonde de wereld binnen. Adam opende de deur voor meneer, mag ik hem vanmiddag zo noemen even, ook om de lijn een beetje duidelijk te maken voor meneer de zonde. Gaf hem de toegang tot deze wereld en daarmee ook tot zijn leven. En zorgde er meteen voor dat deze meneer de zonde koning werd. Het is meteen ook Paulus die daarover spreekt. Laten we maar even lezen, gemeente, in vers 12. Daarom gelijk door één mens, u mag lezen vanmiddag in de eerste plaats Adam, de zonde in de wereld is binnengestapt. En door de zonde de dood, die nam meneer de zonde mee in zijn kielzoog, de dood. En alzo de dood tot alle mensen is doorgegaan, in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Ik kom zo meteen op dit tweede vers terug. Wat opvalt is, Paulus voortdurend ook benadrukt, dat de zonde vanaf het begin geheerst heeft over de mens. Hij kwam niet binnen in deze wereld. En vroeg aan Adam of hij vervolgens ook een plaats mocht krijgen in zijn leven. Nee, vanaf het moment dat Adam gebogen heeft voor de zonde, werd de zoon in koning in zijn leven. Voor die tijd had Adam een andere koning, namelijk zijn God en zijn schepper. Wij zijn dus nooit zelfstandig geweest. Wij zijn nooit vrij geweest zonder iemand boven ons. En we zullen dat trouwens ook nooit worden. Het hoort bij ons mens zijn. Dat er altijd iemand boven is. Boven ons leven staat die over ons heerst. Het zij God. Of om het maar in de woorden van Romeinen 5 te zeggen. Het zij koning zonde. Zover gezocht is dat idee van Paulus niet eens. Het is ook niet eens zijn idee. Het is een bijbelstaalgebruik, dat laat ik vanmiddag maar liggen vanwege de tijd. Zover gezocht is dat niet eens, dat Paulus op zo'n manier spreekt over de zonde. Zo ervaren wij ook de zonde. De dwang om te zondigen. De neiging om voortdurend de verkeerde kant op te gaan. De weerstand die we ervaren als we iets moeten doen wat we eigenlijk niet willen doen. Terwijl de Heer in zijn woord ons voorhoudt dat het juist goed is om dat te doen. Het gemak waarmee wij ons laten verleiden. In tegenstelling tot de koning der koningen, de Heer Jezus Christus. Die vanmiddag ook op jouw gesloten deur staat te kloppen om binnen te komen. Hoeft de zonde dat niet te doen. Hij is al binnengestapt. Zit op de troon. stuurt ons leven aan. Wat opvalt trouwens is dat Paulus meteen ook de zonde plaatst tegen de achtergrond van het verloren paradijs. En dan de lijn zo doortrekt met korte bewoordingen tot op de dag van vandaag. En dat is dat merkwaardige vers 13, laat het maar even lezen, waar staat dat de zonde tot de wet was de zonde in de wereld. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Paulus wil als het ware zeggen, tot op het moment dat de wet door de Heere werd gegeven aan Israël, was de zonde al in de wereld. Hij wil daarmee de gedachte ontkrachten dat het de wet is die voor het eerst de zonde heeft benoemd is. De 10 geboden die de Heere op de Sinaï aan zijn volk gaf. En dat vanaf dat moment de mensen zich opeens realiseerden dat God het stelen benoemt als ik het bezit van een ander aanraak en dat mezelf toe-eigen en ermee vandoor ga alsof ik de wettige eigenaar ben. Nee, zegt Paulus, daar is geen sprake van. Al voordat de woorden klonken op de Sinaï, gij zult niet stelen, was de zonde daar al en wist iedereen dat stelen zonde is. Wat is het dan wel, dat verschil? Wel, laat ik het duidelijk maken met een voorbeeld. Het kan daar misschien zo zijn dat verschillende onder ons wel eens te maken hebben gehad met winkeldiefstal. Ik heb het in mijn eigen omgeving verschillende keren meegemaakt. En het heeft sommige bedrijven, zeker winkels, op de rand van het faillissement gebracht. Wat is dat ook ontluisterend. En je ziet soms de ontluistering dan ook staan in de ogen van een eigenaar als hij erachter komt. Uitgerekend dat personeelslid dat al jaren bij hem werkt en wie hij altijd de zaak toevertrouwde toen hij op vakantie ging. Die hij bij wijze van spreken, zo zei iemand dat wel eens een keer tegen me, dominee, ik heb altijd gedacht dat ik aan hem mijn portemonnee en mijn vrouw kon meegeven, dat hij betrouwbaar was. En uitgerekend hij steelde uit mijn kas. Het moet ook een ontgoocheling zijn als je op enig moment aan het einde van de dag erachter komt dat er een bedrag ontbreekt. En eerst denk je bij jezelf, nou goed, misschien is er een fout gemaakt overdag, was druk vandaag, verkeerd aangeslagen op de kassa. Maar je gaat er toch wel even wat scherper op letten. En het blijkt die dag daarna ook zo te zijn. De week daarna, de weken daarna. En wellicht in overleg met iemand anders besluit je om ergens op een verborgen plaats een camera op te hangen. Sterke vermoeden is er. Je ziet misschien een van je personeelsleden er al voorop aan, maar je wil alleen nog het bewijs. En na enkele dagen kijk je de beelden terug. En tot je verbijstering zie je wat er gebeurt. Gebeurde dat voor het eerst in die dagen? Nee. Nu de puzzelstukjes op hun plek vallen en je de kassabonnetjes nog eens narekent en de boeken nog eens openslaat, blijkt dat die praktijk misschien al jaren aan de gang is. Maar de camera registreerde het wat er gebeurde en maakte het openbaar. Kijk, dat bedoelt Paulus met het woordje wet. Voordat de wet kwam, werd er ook gestolen. Maar de wet is net als die verborgen camera. Die registreert het stelen en maakt het openbaar. Gij zult niet stelen. Wat is dat eigenlijk aangrijpend, gemeente? Dat onze goede God zijn goede wet moet gebruiken als een verborgen camera om u en mij te ontmaskeren en duidelijk te maken zoals we echt zijn. Wat zijn wij toch grote toneelspelers in het leven? En wat kunnen we de zonde op een hele geraffineerde manier camoufleren, desnoods met behulp van de godsdienst? We denken aan de woorden. Maar toen de wet kwam, toen de camera begon te draaien, kreeg ik het pas door dat ook de begeerte zonde is. God sprak mij daar op aan. Vanaf het allereerste moment, na Genesis 3, tot en met Exodus 20, de gave van de wet. En vanaf Exodus 20, tot en met deze zondag, 2019, is de zonding Heer en Meester in het leven van iemand die de Heere niet kent. Waarom steekt Paulus op die manier in? En waarom haakt zondag 3 daarbij aan? Wel om bij ons de gedachte weg te nemen dat er in ons iets goed is. En te onderstrepen dat we totaal verdorven zijn. Kijk maar naar de camera. En kijk de beelden van de afgelopen dagen even terug. Alles werd geregistreerd. Wat je deed onder de mens. Wat je op dit moment denkt. Onder de preek. Hoe je omgaat met de prediking van vanmorgen. De camera draaide ook toen je alleen was. En je graag alleen wilde zijn. En ervoor zorgt dat er niemand bij was. Ook niet je man of je vrouw of je kinderen. Want stel je voor dat ze het zagen. De camera heeft vastgelegd wat jij hebt gewist. Ook aan de internetgeschiedenis. De camera draaide toen je achterover om de bank hing. Zeppend langs de kanalen. De camera registreerde het. Toen je zat te praten over die ander, terwijl die ander er niet bij was. De camera registreert het wat je denkt, voelt, fantaseert en droomt. Alles ligt open voor God. Paulus begint bij ons leven. En werkt zo terug naar Genesis 3. Om meteen alle hoop uit ons leven weg te nemen. Dat er in de geschiedenis die achter ons ligt, iemand was die het wel lukt om God te dienen zonder Christus te kennen. Ik hoop, gemeente, dat een van de vruchten op de prediking van vanmiddag is dat u de moed verliest om buiten de zaligmaker zalig te willen worden. Het lukt u nooit. Wie Christus niet kent, gaat verloren. Onherroepelijk. Al ben je nog zo rechtzinnig. Al heb je nog zoveel principes. Al sta je bekend als de meest behoudende in Sliedrecht. En er is geen greintje liefde in je hart van de Heere Jezus Christus. Dan ga je verloren. Onherroepelijk. De Bijbelse bewijzen, we maken de stap naar het tweede punt. Voor de leer van de erfzonde. Ik kijk maar even met u weer naar de tekst. Laten we maar even kijken, gemeente. Vers 12 en 13. We zagen dat Paulus in vers 12 op een hele merkwaardige manier spreekt over de zonde. Dat doet hij niet alleen hier. Ook later in dat andere bekende hoofdstuk, wat ook te zijner tijd tijdens de prediking van de catechismus aan de orde zal komen, zondag 7, zie je dat Paulus voortdurend spreekt over de zonde als een persoon. Hij roept het op een gegeven moment uit. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik, ellendig mens, ik kan er niet tegenop. Hij is me altijd te machtig. Keer op keer haalt hij er me onderuit. Maar ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. De macht van de zonde bewijst de Bijbel daaruit, en ik lees nu even vanaf vers 13 tot en met 14, bewijst de Bijbel uit de gevolgen van de zonde. Er staat, want tot de wet was de zonde in de wereld, Dus tot en met Exodus 20 was de zonde in de wereld. Vanaf dat moment wordt de zonde geregistreerd. Dan gaat het verder in vers 14. Maar de dood heeft geëerst van Adam tot Mozes toe. Ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid van de overtreding van Adam. Welke een voorbeeld is van degene die komen zal. Als wij de erfzondes willen bewijzen naar onze jonge mensen toe. Je doet dat ook wel eens op een vereniging of catechisatie of in een persoonlijk gesprek thuis met de kinderen. En dan zeg je dat wel eens. Ik zeg dat ook regelmatig tegen onze jonge mensen. Nou, ik ken nu een klein beetje je vader en je moeder. Ik heb ontzettend lieve ouders. Ik kan me gewoon niet indenken dat jouw ouders je wel hebben leren bidden. Psalmen, Bijbel lezen. Dat hebben ze gedaan. Maar dat ze jou ook hebben geleerd om te liegen. Dan zie ik je moeder niet op aan. En dat hij jou in die kinderstoel, niet alleen heeft leren bidden door je handen te vouwen, het gebed voor te zeggen. Maar dat hij ook heeft voorgedaan hoe je met een ander glashart kan bedriegen. En er is geen ouder onder ons die die ervaring niet heeft. Dat hij door zijn eigen kind glashart werd bedrogen. Dan kijk je in de spiegel. En dan moet je met pijn in je hart constateren. Ik hoop niet dat u dan zegt, het zit er al vroeg in. Want dat is onzin. Het komt er al vroeg uit. Wat erin zit. Het komt er vroeg uit. Liegen. Ongehoorzaam zijn. Boos worden. Grote mond. Niet willen luisteren. Brutaal. Dan zeggen we tegen elkaar, het zit in ze. Het zit in ons. Paulus gebruikt dat voorbeeld niet. Hij gebruikt een ander voorbeeld. Hij zegt, als je nou wil weten wat de erfzonde is en ik wil het je bewijzen. Ik zeg het maar gewoon, gemeente, zoals Paulus het bedoelt. Ga dan eens naar het kerkhof. Dwaal tussen de stenen. Kijk naar de leeftijden. Ga zitten op een bank. En stel jezelf de vraag. Kan ik sterven? De zonde, vers 12 en vers 14, brengt de dood mee. Als we terugkijken in de geschiedenis die achter ons ligt vanaf Genesis 3. En ik denk ook even aan dat refrein. De eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis. En hij stierf, 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 en jij sterft, u sterft. Ik sterf. Daar heb je een Bijbels bewijs voor de erfzonde. Want de dood is de bezoldiging van de zonde. Is het loon op de zonde. En niet alleen oude mensen sterven. Maar ook jonge mensen. En kinderen. Luistert u even op dit moment voor uzelf, gemeente. En ik sta hier te preken voor mezelf. Er is niemand van ons die niet zal sterven. Of de Heer Jezus moet terugkomen. Het zit in ons. Het sterven. Het grijpt ons een keer aan. Het sleurt ons mee. Het tweede bewijs wat Paulus levert in dit gedeelte van de erfzonde. Laat het maar even lezen, gemeente. Ik lees nog eens een keer met u vers 14 en dan ook vers 15. Er staat, de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe. Ook over degene die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. De Bijbel maakt dus verschil tussen de ene en de andere zonde. Ik laat dat nu even liggen. welk een voorbeeld is van degene die komen zal. Doch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade Gods en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Paulus wil als het ware uitleggen aan de hand van de erfzonde, wat voor bewijzen levert hij daarvoor aan? Wel, hij zegt in de eerste plaats, jij en ik, wij moeten sterven. Dat onderstreept dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat we daarom niet alleen geneigd zijn tot alle kwaad, maar dat we ook gedoemd zijn om eens te sterven. En tegelijkertijd, zo is dat ook wat Paulus naar voren brengt, stelt de wet van de Heere ons vanaf het begin van ons leven schuldig voor God. Al ben je 14 en je zit vanmiddag in de kerk. En ik kan me voorstellen dat je soms denkt, dominee, het is wel af en toe een beetje moeilijk. Dat geeft niet. Dat vond ik ook toen ik 14 was. En dat weet de Heer ook. Maar denk even met mij aan dat voorbeeld van die camera. En jij weet best dat er dingen zijn gebeurd die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat je soms denkt, het is maar goed dat mijn vader of mijn moeder dit nu niet ziet. God zag het wel. En wat als jij nou 14 bent en je sterft? Ik moet meteen denken aan een kind van 14. Die moest begraven. Dan sta je voor God. En zegt de Heer niet tegen jou, goed, je bent nog maar jong. Je wist het ook niet allemaal. Maar dan mag ik dat beeld even gebruiken, gemeente. Gaat de camera draaien. Komen de beelden van de achterliggende jaren terug. En jij als 14-jarige weet wanneer het misging en wat je misdeed. Hoe weet jij dat? Dat de wet gaat mee in jouw leven, ook op dit moment. En jij weet dat je niet mag liegen. Dat je niet mag stelen. Dat je niet raar mag praten. Omdat God dat niet wil. Dat is het tweede bewijs voor de erfzonde in Romeinen 5. Niet alleen dat we moeten sterven, maar dat Gods wet ons allemaal persoonlijk schuldig stelt voor God. Waarom benadrukt Paulus dat? En waarom benadruk ik dat vanmiddag in de prediking zo sterk? Wel om nogmaals te benadrukken, gemeente, dat het woord van vanmiddag u alle hoop wil ontnemen om buiten Christus zalig te worden. Dat red je niet. Want je wil het ook niet. Je wil naar deze koning luisteren. Niemand onder ons zondigt tegen zijn zin in. Het prikkelt ons. Het geeft ons een kick. We ervaren de spanning. En het genot. En we laten ons meenemen. Graag. En van harte. Deze wrede koning, de zonde, heeft een vriendelijk gezicht. Maar is mededogenloos. En uit op je ondergang. Kijk, dat begrijp ik ook. En dan stip ik dat toch nog even aan, gemeente, in zondag 3. Dat de Heidelberger Catechismus aan het einde van die zondag zo benadrukt dat we alleen maar zalig kunnen worden tenzij wij wederom geboren worden. De catechismus wil ons als het ware aan de hand van de erfzonde plaatsen voor de onmogelijkheid om in eigen kracht ooit zalig te kunnen worden. Mag ik zo even tussendoor een vraag stellen? Ook in de richting van onze avondmaalgangers, heb je al een keer voor die onmogelijkheid gestaan? Dat onder leiding van de Heilige Geest je ervan overtuigd raakt. Dat je totaal verdorven bent voor Gods aangezicht. En dat de wet je niet alleen aanklaagt, maar ook schuldig stelt en verdoemt. En dat je klem zet. Heren, hoe kan ik nu ooit uw eer bedoelen? Het moment waarop de Heere dat leert, dat is aan hem. De een leert dat voordat hij zaligmakende Heere Jezus Christus persoonlijk mag kennen. De ander leert dat in het stuk van de heiliging. Maar al Gods kinderen komen binnen in het Vaderhuis vanuit het wonder. Vanuit de verwondering. Wie ben ik? Dat God omzag naar mij. Daar kom je trouwens ook niet te boven. In de omgang met de Heer. Zondag 3 spreekt steeds in de tegenwoordige tijd. Dat is niet geadresseerd aan een kleine groep van mensen in de gemeente die er nog voor staan. Hun geldt dan zondag 3. En dat u vanmiddag zit te luisteren vanuit u die, nou goed, ik weet dat ik een kind van God mag zijn. Ik ga aan het avondmaal mijn zonde vergeten. Goed, dat heeft in het verleden wel gespeeld wat zondag 3 aan de orde stelt. Nee. De Bijbel stelt het aan de orde in Romeinen 5. Dat hoofdstuk dat begint met die machtige woorden. Laten we maar even eens kijken, gemeente, vers 1 van Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En dan kijkt Paulus in Romeinen 5 het volgt niet terug. En hij zegt dan tegen een gemeente in Rome, nou goed, dit heb ik ook een keer geleerd. Dat was daar in die periode tussen het moment dat de zaligmaker mij stilzette voor de poorten van Damascus. En voordat een ander binnenkwam in dat huis waar ik dan vastte en weende en me voor God verootmoedigde. En tegen mij zei, Saul, broeder, de Heer heeft mij gezonden. Uw zonden zijn u vergeven. En daar heb ik het ook kunnen laten in dat kamertje. Nee, tegenwoordige tijd. Het is beleving, Romeinen 5. Actueel. In de omgang met de Heer. Het plaatst ons voor de onmogelijkheid. En van hier, gemeente, maak ik de stap naar het derde punt. Wat is nou de Bijbelse troost? Van de leer van de erfzonde. En wat is de troost van zondag 3? Wel, ik wil even een stap naar achteren doen, door heel eenvoudig op te merken, wat is het een wonder, gemeente, dat God dit ons aanzegt. Omdat het hem raakt in de eerste plaats en niet ons. Wij zijn verantwoordelijk voor deze ravage. En wij staan schuldig voor God. En we hebben God onteerd en hem ontheiligd. Waarom, mag ik het even omdraaien, waarom koos God er niet voor om ons te laten in de dood? Nou, dat is toch onze keus? En we voelen ons daar prima thuis, toch, in een leven zonder God? Ja, er zitten hier mensen in de kerk die vannacht rustig hebben geslapen. Terwijl ze weten dat ze onbekeerd zijn. Die misschien zonder bijna aan te denken vanmorgen hun ogen open deden en uit hun bed stapten. Die zich niet gerealiseerd hebben hoe groot wonder het is dat je ogen niet opsloeg in de hel. Dat komt omdat u zich thuis voelt. In dit leven. Zonder God. En daarom is het een groot wonder dat de Heer vanmiddag nou juist dat tegen je zegt. Niet met de bedoeling om je een zet in de rug te geven en je aan de dijk te laten staan. Nou goed, dat weet je dan, het wordt je nog eens een keer aangewreven. Maar met het oog op je behoud. Want hoe komt Paulus er eigenlijk bij om over de zonde als een persoon te spreken? Nou, dat doet Paulus niet vanuit de gedachte wat je wel eens hoort en wat ook in ons zit om tegen elkaar te zeggen, ja goed, we zijn nou eenmaal zo, hè? We doen verkeerde dingen. Dat komt door de zonde. Dan zeg je eigenlijk, het ligt niet aan mij. Het is de zonde, daarom doe ik. Zo kan er ook niks aan doen, zo zijn we nu eenmaal. Nee, als Paulus spreekt over de zonde als persoon, dan doet hij dat met het oog op de Heere Jezus Christus. Hij is ook koning. Die twee plaatst hij hier in Romeinen 5 tegenover elkaar. Laten we het nog maar even lezen, gemeente, het kernvers, en dat is vers 15. Ik wil het even met u lezen. Daar staat toch niet gelijk de misdaad, alzo is ook de genadegift. Hij gaat het hier uit elkaar trekken, de misdaad, de zonde aan de ene kant en de genadegift aan de andere kant. En legt dan stap voor stap uit wat de verschillen zijn tussen de zonde, koning zonde aan de ene kant en koning Jezus aan de andere kant. En als ik het goed geteld heb, gemeente, dan zijn het 6 verschillen. En ik wil aan het einde van deze preek die kort met u nalopen. In de eerste plaats valt op dat Paulus steeds anoniem over de zonde spreekt. De zonde heeft geen gezicht, heeft geen naam. We kennen hem niet. We ervaren zijn macht. Dat verklaart trouwens ook waarom Paulus niet uitlegt hoe de zonde zich genesteld heeft in ons leven. Hij wijst op wat er gebeurd is in Genesis 3. Hij legt de gevolgen daarvan uit tot op de dag van vandaag. Maar het raadselachtige van de zonde, het huiveringwekkende, we krijgen daar nooit grip op. Dat komt omdat de zonde koning is. Mag ik een voorbeeld gebruiken om dat duidelijk te maken? We leven in een tijd waarin belangrijke mensen aanraakbaar moeten zijn. We zagen dat ook met Koninginnedag weer, of Koningsdag, excuus. Wat het met ons doet als je de koning kan aanraken, een hand geven. En vooral dat moment natuurlijk met koningin Maxima die dat meisje dan troost. In het dagelijks leven worden zoveel kinderen getroost. Niet alleen door hun moeder, ook soms door de juffrouw in de klas. Andere mensen, maar dit wordt er dan uitgelegd, want dit is wel bijzonder. Koningin Maxima, en ik zeg het met respect, die zomaar een willekeurig meisje tegen zich aandrukt en troost. Waarom is dat voor ons bijzonder? Omdat koningin Maxima en koning Alexander toch ergens ook wel op grote afstand van ons staan. Het zijn niet onze buren, je komt daar niet op de koffie, het zijn mensen van een hoge positie en opeens blijkt het op zo'n moment dat koningin Maxima een gewone moeder en vrouw kan zijn en zich zo ook opstelt tegenover zo'n meisje. Nou, de zonde is koning, maar houdt zijn gezicht verborgen. Wil zich niet laten kennen. Waarom niet? Omdat de zonde zich schuilhoudt in het duister. Tegenover dat anonieme, dat onpersoonlijke, dat wrede wat de zonde is, plaatst Paulus in Romeinen 5 vers 15, kijkt u maar even met me mee, de genadegift. Want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is de genade van God en de gave door die genade die daar is van één mens, Jezus Christus, plaatst Paulus die andere koning, die wel een naam heeft, 2 zelfs, Jezus Christus. En nota bene, hij hult zich niet in het duister, maar hij is mens, zegt Paulus. Eén van ons, aanraakbaar, genaakbaar, aanspreekbaar, tastbaar. Dat is de eerste troost. Vanuit de leer van de erfzonde. Tegenover die wrede macht van koning zonde. Een macht zonder gezicht. Een duistere macht. Plaats Paulus die andere koning, een mens, Jezus Christus. Het kleurt meteen deze troost in, gemeente. De troost van de Heidelberger Catechismus is toch dat we het eigendom zijn geworden van onze getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Hij is niet anoniem voor zijn kinderen. Maar ze kennen hem persoonlijk, van hart tot hart en van gezicht tot gezicht. Zo kent u hem toch ook. U die zich ervoor uitgeeft dat uw zonden vergeven zijn. U weet toch wie uw zonde vergeven heeft? Als ik aan u vraag wie is Christus, dan kunt u hem toch uittekenen? In zijn gestalte, zijn oog, zijn stem, zijn genegenheid, zijn liefde, zijn hart. Dan kun je toch zeggen met de bruid uit Hooglied, zulk een is mijn liefste, dat is de stem van mijn liefste. Ik herken die stem als een uit duizenden. Want zo sprak hij tot mij, toen ik in die onmogelijkheid kwam te staan om zalig te worden. Hij maakte zichzelf persoonlijk aan mij bekend. Het volgende verschil wat Paulus uitlegt, koning zonde aan de ene kant, de macht van koning Jezus aan de andere kant, vindt u in vers 18. Laat het maar even lezen. Er staat zo dan gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis. Alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Koning zonde heeft maar één doel voor ogen. En dat is mij krijgen in de plaats waar geen leven met God meer is. De eeuwige. Ik aarzel gemeente om dat woord uit te spreken. Dat is wel de ernst van de prediking vanmiddag. De eeuwige verdoemenis. Soms voel je dat ook. Dat de zonde daarop uit is. Op je ondergang. Wie van Christus is, ligt voor Christus rekening. Maar wie van de macht van de zonde is, die betaalt daarvoor de rekening. Zonde rust niet, totdat hij je letterlijk en figuurlijk kapot heeft gemaakt. Dan heeft deze koning zijn doel bereikt. Maar de troost van de leer van de erfzonde is dat zij die het eigendom zijn van koning Jezus mogen weten dat er geen haar van hun hoofd valt zonder de wil van hun hemelse vader. En dan zit ik eigenlijk al meteen op het volgende verschil wat Paulus uitwerkt. Kijk er maar even met me mee. De zonde werkt alleen maar tot en met de dood. Maar, zegt Paulus, de genadegift Gods heeft maar één doel voor ogen, namelijk het eeuwige leven. Neemt u dat even mee? Als u misschien als gevolg van de prediking toch maar eens een keer op een kerkhof rondloopt, kan geen kwaad om dat een keer te doen. Om er rond te kijken. De macht van de zonde reikt tot in het graf. De macht van koning Jezus gaat dwars door het graf. Zijn doorgang tot het eeuwige leven. En wat is dat een geweldige macht, gemeente. Die mensen die in zonde ontvangen en geboren zijn, aan allerhande ellende, ja aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen, herschept tot een nieuw schepsel in God om voor Gods troon grote deugden van God te gaan verkondigen, die hem of haar getrokken heeft uit de duisternis tot dit wonderbaarlijk en heerlijk licht. Zie daar de macht van koning Christus. Je gaat verder dan het graf, omdat het graf en de dood verslagen liggen aan zijn voeten. Het laatste verschil vanmiddag. Kijkt u maar even met me mee nog een keer. Ik lees met u even de laatste drie versen, vers 19 en verder. Er staat, want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens vele zondaren gesteld zullen worden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van één vele tot rechtvaardigheid gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, weer dat merkwaardige woord is er ingestapt, opdat de misdaad ten meerder worden. Dat is nou iets wat typisch hoort bij de zonde. Mag ik een voorbeeld gebruiken om dat duidelijk te maken? Ik denk even aan een hele strenge winter. In het najaar maak je alles klaar, ook rondom het huis, voor de winter die komt. Maar wat je niet zag, dat kon ook niet, omdat er een kleine verflaag overheen zat, was dat het kozijn helemaal verrot was. En dan komt er zo'n strenge winter, de vocht vreegt zich in dat kozijn, nachtvorst er overheen met alle ellende van dien. Dat water, dat vriest en dat dooit, dat hout gaat werken en de ravage is compleet. Dat is eigenlijk ook de zonde. Zodra de zonde voet aan grond heeft, is er maar op één ding uit, zich vermeerderen. Het begon met die avond dat je niet kon slapen. En uit verveling ging je toch maar even op internet. En net op dat moment kwam dat ene beeld langs. En je voelde de kick, spanning en het genieten. En je bleef kijken. Een paar avonden later weer kijken. Het kijken werd elke avond. Het kijken werd overdag. Je probeerde te camoufleren. Totdat je dochter je mobiel opende. Dus de ravage compleet. De zonde vermeerdert zich van binnenuit. En verwoest alles. Nee, dat had je niet bedoeld. Want je genoot van die ene zonde. Maar de zonde had dat wel voor ogen. Toen die in je greep kreeg. Alles kapot. Je gezin. Je huwelijk. Je baan op de tocht. En daartegenover plaatst Paulus niet het vermeerderen van genade. Let u even op de wisseling van de woorden, gemeente, aan het eind van de preek. Ik wil het toch nog even lezen, het slot van vers 20. Waar de zonde zich vermeerdert, daar staat er, daar is de genade veel meer overvloedig geworden. Paulus komt als het ware woorden tekort om tegenover die verwoestende macht van de zonde, die erop uit is om alles af te breken. De overvloed van genade, de genadegift van God, de Heer Jezus Christus, te plaats. Misschien raakte ik vanavond wel onbedoeld, ik weet dat niet, een leef die zich herkende in het voorbeeld van net. En ik zeg niet meteen tegenover u, tegenover uw zonde staat een overvloed van genade. Het eerste wat u moet doen is direct met die zonde breken. Je koopt maar een Nokiaatje. Niet meer op internet. Buigen voor God. Maar niet met wanhoop. Maar wel met hoop. Tegenover de berg met zonde en schuld staat de overvloed van genade die opwelt uit de bron van het eeuwige leven. De Heere Jezus Christus. Kijk, dat is nou de troost van de Bijbelse leer van de erfzonde. Dus Paulus die twee zo tegenover elkaar plaatst. De macht van de zonde aan de ene kant. En de almacht van de zaligmaker aan de andere kant. Dan mogen we het vanavond tot verwondering tegen elkaar zeggen. Dat zelfs de zonde moet dienen om de heerlijkheid van Christus nog groter te maken. Amen.